Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is de gast van mij, Hendrika Willemsen. En natuurlijk, ik laat even zien, voor de mensen die kijken, heb ik jouw mooie boek Kick-Ass. Daar gaan we het over hebben. Lessen van een drievoudig wereldkampioen karate, succesvol ondernemer en high performance coach. En je bent spreker op ons Empower Women event op 31 oktober.
Ja, superleuk.
Dus welkom en leuk dat je in onze podcast zit. Uiteraard, want je bent onze spreker. Hoe zou jij jezelf introduceren? Want ik zeg natuurlijk al even wat op jouw boek staat. Wie ben je?
Ja, dat is een goede vraag. Ik krijg die vraag best wel vaak. En ik ben een soort multifunction, zeg ik dan altijd. Dus ik ben trotse moeder van een zoon van bijna 5, van Benjamin. Ben getrouwd met Henk. Ik ben spreker, wat je net al zei. Ik ben spreker, ik ben heel lang ondernemer geweest. Op dit moment ben ik country manager bij het Devo team, voor hun Google team. Dus dat is hartstikke leuk. En daarnaast doe ik ook nog wat trainingswerk. En heb ik inderdaad Kick-Ass geschreven, dus ben ik ook nog eens een keer auteur. Maar ik doe vooral wat ik leuk vind. En ik denk dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. Ik doe eigenlijk alles zoveel mogelijk wat ik leuk vind en waar ik echt energie van krijg. En niet wat mijn energie kost.
En dat Kick-Ass, is het dan ook dat jij hoopt daarmee anderen te inspireren dat ze doen wat ze leuk vinden?
Ja.
Bottom line?
Ja, dat was wel de gedachte achter het boek. Kijk, Kick-Ass en de kleur goud is natuurlijk een beetje een knipoog naar mijn karate-achtergrond. Maar ook omdat we echt vinden dat vrouwen voor goud mogen gaan. Hmm. En ik gewoon toch nog te vaak zie dat veel vrouwen zich laten tegenhouden. Tegen laten houden door de mening van anderen. Of dan denken, ja, maar past dat dan wel? Past dat wel met een gezin? Is dat wel voor mij? Of ik heb vroeger andere keuzes gemaakt. Dus kan ik nu eigenlijk nog wel gaan doen wat ik echt heel erg leuk vind? Maar wat je natuurlijk ook best wel veel ziet, is dat mensen eigenlijk maar genoegen nemen met minder. Of met gemiddeld. Wat dan uiteindelijk heel vaak niet is wat ze echt heel erg graag willen, diep van binnen.
Mooi dat je die vergelijking maakt met het goud. Want wij kijken altijd graag naar wereldkampioenschappen. En dan zie je inderdaad als niet de gouden medaille wordt gewonnen, dat mensen toch wel teleurgesteld zijn. Zelfs als ze dan zilver winnen. Dat ik denk, nou, dat is prachtig, weet je wel. Ik doe het je niet na.
Ja.
Maar dat is wel jouw link naar jouw karate wereldkampioenschappen.
Ja. Ja, en het is wel heel mooi dat je dat zegt eigenlijk. Want ik heb, laat ik vooropstellen, ik heb meer toernooien verloren dan dat ik gewonnen heb. Hè. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk dat ik 3 keer wereldkampioen, 2 keer Europees kampioen ben. En daar ben ik natuurlijk hartstikke trots op. Alleen de weg daarnaartoe was natuurlijk heel veel vallen en opstaan. En uiteindelijk kom je dan op zo'n niveau en daar draai je dan mee. Maar ik heb ook echt wel veel verloren. En ik kan me er nog eentje heel goed herinneren. Dat was in Italië in de finale, waar ik dus inderdaad tweede werd. Dus daar miste ik op het tiende eigenlijk de titel. En mijn hele team en iedereen was echt super blij voor mij dat ik de zilver won. Voor mij was dat, nou, het deed gewoon pijn eigenlijk. Dus ik heb echt, ik denk wel bijna een uur in de kleedkamer gezeten. Boos, teleurgesteld, verdrietig. Omdat ik dacht, ja, zo dichtbij. Maar niet. Weet je, zilver is de eerste plek van de verliezers, zeg ik wel eens. En nogmaals, weet je, het gaat ook niet altijd om winnen. Je hoeft en kan ook niet altijd winnen.
Nee.
Alleen dat moment was er wel. En ik had daarna ook echt wel een flinke dip om mezelf weer te herpakken en weer door te zetten.
Maar is het dan, wat je zegt, van ik denk dat je boodschap is, ga voor dat goud, hè, naar vrouwen. Je zou ook dat trouwens mannen in je boek ook lezen. Dus
ja.
Het geldt eigenlijk voor iedereen.
Ja.
Maar was je dan een uur lang verdrietig in de kleedkamer of misschien een beetje boos op jezelf, omdat je vond dat je niet alles aan gedaan had, dat je meer had kunnen doen om dat goud te halen?
Nou, dat niet zozeer, maar toch de teleurstelling van het verliezen. Nee. En ik had wel zeker het idee dat ik er alles aan gedaan had, alleen soms ligt het gewoon heel dicht bij elkaar.
Ja.
En gebeurt dat in een split second.
Ja.
En dat is ook een beetje, het hoort natuurlijk bij de sport. En zo is ook heel vaak het kwartje mijn kant opgevallen. Ja. Alleen, toch doet het zeer. Want ik kan me ook nog goed herinneren dat ik op een gegeven moment weer aan het trainen was na een blessure. En dat mijn karateleraar tegen mij zei, joh, maar Hendrika, het is hartstikke leuk. Je gaat gewoon mee naar het toernooi. Is al leuk om mee te doen. En dat ik echt dacht, nou, jij bent gewoon helemaal gek geworden met je leuk om mee te doen. Ik denk, natuurlijk ga ik niet alleen voor meedoen.
Ik wil winnen.
Ja. Ja, ik ben geen decoratie, dacht ik. En dat heeft ook alles te maken met mijn drive, hoor. Dus dat zit ook echt wel in mij als persoon. En het is niet, ik heb niet altijd dat gevoel van winnen gehad. Hè? Want ik ben ooit met karate begonnen omdat ik grandioos gepest werd op de MAVO. En dacht, er moet echt iets veranderen in mijn leven. Ik heb nooit in die eerste jaren de illusie gehad dat ik er ooit goed in zou worden. Of, want dat was een doel voor mij helemaal niet.
Maar het was wel je drive dat je
luistert. Ja, ja, en ik denk wel dat die intrinsieke motivatie kwam heel erg vanuit het opbouwen van meer zelfvertrouwen. Mm. Op een fijne manier weer naar mezelf kunnen kijken. En het idee kunnen hebben dat ik echt wel iets waard was.
En het zijn natuurlijk van die visieuze cirkeltjes vaak, maar had je weinig of niet voldoende zelfvertrouwen waardoor je gepest werd? Of werd je vertrouwen minder omdat je gepest werd?
Ja, ik denk dat ik was best jong toen ik naar de middelbare school ging. Toen ik naar de MAVO ging en ik was echt nog een meisje. En ik ben nu niet heel groot, want ik stond net naast jou dat ik dacht, oh.
Ik sta begin bij
ja, vandaag. Ik voel me echt heel klein. Maar ik had toen ook niet heel veel lengte. En ik was ook echt gewoon nog heel jong in mijn doen en laten. Weet je, al mijn klasgenoten gingen naar school in een spijkerbroek. En ik liep nog een soort van, nou nog net niet in mijn linnen bloemetjesbroeken. En ik was nog een beetje wereldvreemd, denk ik. Ja, en dan ben je gewoon al heel snel de pispaal. En dat vind ik, dat zie je nog steeds wel. Want die kleine van mij is 5, dus die gaat nu ook naar school. En zelfs daar merk ik het dan al een beetje. In groep 1, zeker meisjes onderling, dat ik dan denk, oh, die zijn al heel erg bezig met hoe zie je eruit? Wat heb je aan? Kunnen ook af en toe wel een beetje gemeen tegen elkaar zijn. Ja, en dat gaat heel snel en helemaal op de middelbare school. Dus ik denk dat ik het niet echt had op dat moment. Waardoor ik eigenlijk al heel snel de pispaal was.
Ik zat me ook af te vragen in voorbereiding op dit gesprek met jou, dat kick-ass, hè, van, zal ik dat vertalen op zo'n Hollands van schop onder je kont, dat ik me afvroeg van, ik denk dat jij die schop onder je kont naar vrouw wil geven, symbolisch, van hé, ga voor dat goud. Hè. Maar is het ook een schop onder je eigen kont geweest, die je jezelf gegeven hebt?
Ja. Ja, het is zeker wel. En ik denk dat ik me dat toen op die leeftijd nog niet zo goed realiseerde. Maar nu realiseer ik me dat veel meer. Omdat heel veel mensen zitten heel vaak in de slachtofferrol. Ja. Weet je, mij overkomt van alles. Waarom gebeuren mij nou ellendige dingen? Waarom krijg ik dit nou op mijn pad? En de realiteit is gewoon dat we allemaal shit op onze weg krijgen. Want het leven gaat niet over rozen. Dus nee. Al die tegenslagen, al die teleurstellingen, die komen altijd op je weg. Alleen de vraag is, hoe ga je ermee om? Dat je ziet het als een uitdaging of laat je je er echt definitief door uit het veld slaan. En daar heb je altijd een keuze in. En dat is wel de schop die ik mezelf denk ik dag in dag uit geef. Natuurlijk word ik ook teleurgesteld. Ik bedoel, mij gebeuren ook dingen die minder leuk zijn. Maar ik weet wel, ik heb altijd een keuze hoe ik daarmee omga en welke impact ik dat op mezelf laat hebben. En wat ik gewoon best wel vaak ook bij vrouwen voorbij zie komen is ja, het twijfelen. Weet je, het maar heel lang malen over dingen, twijfelen over dingen. Kan ik dit wel? Moet ik dit dan wel doen? Wat vinden anderen daar dan van? Ja, en soms moet je gewoon een keuze maken en gewoon gaan voor datgene waar jij happy van wordt. En voor wat jij voelt van binnen.
Maar ik vond het interessant dat je begon over die kleine meisjes op de school van je zoontje. Ja. Die dat dan al naar elkaar kijken. Dus ja, dan denk ik van, dan is het niet zo gek dat wij dus, en het zijn generaties voor mij, maar dat we dus onzeker zijn op latere leeftijd. Als het daar blijkbaar al begonnen is.
Ja, en het gebeurt nog steeds. Weet je, als ik nu kijk op het schoolplein, dan ik ben een fulltime werkende moeder. Ik weet zeker dat mensen daar iets van vinden. Ja, want aan de ene kant willen we heel graag dat meer vrouwen fulltime gaan werken. Hebben we arbeidskort, is er een nut en noodzaak voor. Alleen aan de andere kant weet ik ook dat mensen mij ongetwijfeld die loedermoeder vinden die gewoon continu met de carrière bezig is. Ik weet ook zeker, als ik dan zou zeggen op het schoolplein, ik werk 3 dagen, ja, dan ben ik toch wel die parttime prinses. Dus het is natuurlijk nooit goed.
Het is nooit goed.
Nee, precies. Mensen vinden overal wat van en dat is oké, want we kijken allemaal vanuit ons eigen referentiekader.
Dat is ook zo.
En mijn definitie van goed is een andere definitie dan die van jou. En zo hebben we allemaal ons eigen ding. En ik denk, als je een modus kan vinden waarin je voor je eigen ding durft te gaan en kunt gaan en respect hebt voor anderen, ja, dat zou eigenlijk wel de ideaal situatie zijn, denk ik.
En vanuit jouw topsportverleden, topsportersverleden, ik denk dat je dan er niet beter op wordt als je gaat kijken naar hoe anderen, wat ze misschien van jou denken, want het gaat voor jouw eigen resultaat. Als alles wat telt, heb je alle focus voor.
Ja.
Ja, wij zijn helemaal fan hier van Max Verstappen. En als je hem vraagt naar de concurrent, dan zegt hij letterlijk, vind ik helemaal niet interessant.
Nee.
Ja, dus dat heb je wel meegekregen, denk ik. Ik vul het in.
Ja.
Vanuit je sporters bestaan.
Ja, het heel erg kijken naar jezelf. Maar ook het kritisch durven kijken soms naar jezelf. En dat is ook waar het denk ik heel vaak misgaat. Weet je? Er zijn weinig mensen die echt op een kritische manier durven te reflecteren naar zichzelf. En naar zichzelf durven te kijken en te denken, oké, maar wat heb ik er dan aan gedaan? Of waar ben ik dan misschien mis geweest? Wat kan ik anders doen? Wat kan ik beter doen? En daarin, weet je, alles wat je aandacht geeft, groeit ook. Mm-hmm. Dus hoe meer jij je focust als je op het toernooi staat op wat je concurrent doet, ja, hoe meer gewicht dat ook krijgt.
Wordt groter. Want je zegt, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus het kan in positieve zin, maar ook in negatieve zin.
Ja.
Maar wat is het dan dat wij... Ik zie ook al, hè, dat heel veel mensen die bij mij komen, dat die blijven hangen in waar ze zitten en geneigd zijn in die slachtoffersrol te gaan. Maar wat is het, en dat ze het eng vinden om die stap te maken. Ik probeer ze dan te duwen naar die stap die zij denken dat ze moeten nemen. Maar het is inderdaad heel eng, vinden ze dat. Maar wat is dan de angst om niet kritisch naar jezelf te kijken? Waar ligt dat dan aan?
Ik denk dat sommige mensen bang zijn voor het antwoord. Ik denk dat we heel vaak bang zijn voor wat we zien of wat we te horen krijgen.
Omdat het niet mooi is?
Nou, misschien. En de realiteit is natuurlijk, we hebben allemaal een niet zo mooie kant van onszelf. Alles wat erbij, en daarom zeg ik altijd tegen mensen, ja, je moet volledig omarmen wie je bent en wat je brengt. Weet je? Ja. Want je bent wie je bent, met alles wat daarbij komt.
Ja.
En ik denk, ik weet heel goed van mezelf waar ik niet zo goed in ben. Of wat mijn manco's zijn. En die omarm ik net zo hard, want dat is gewoon onderdeel van mij.
Ja.
En hoe meer je je daartegen gaat verzetten, hoe moeilijker het ook wordt. Maar wat ik ook denk, is dat heel veel mensen gewoon bang zijn om te falen.
Nou, ik vind het heel interessant woord falen, want
ja.
Voor mij bestaat het dus niet.
Nee.
Maar je hebt al gelijk, heel vaak hoor ik dat vrouwen ook zeggen van, ja, ik faal. En die anderen gaan dan denken dat ik faal als ik me uitspreek. En,
ja.
Maar hoezo falen? Voor mij, ja, ik vind het een heel raar woord.
Ik ben het met je eens. Kijk, voor mij zijn het leermomenten.
Ja.
Zijn het momenten waarop je groeit. Want uiteindelijk de uitglijers die we maken, of de verkeerde keuzes die we maken, brengen ons veel dichter bij wie we in de kern zijn. En soms moet je dingen gaan proberen. Ik heb ook wel eens voor een baan gekozen waar ik echt na een paar maanden dacht, my god, waar ben ik in terechtgekomen.
Ja,
maar ja, dan heb ik ook de ballen om te zeggen, hey, dit is het niet voor mij.
Maar als je die baan niet had gehad, want ik denk dat het misschien een hele goede keuze was om duidelijker te krijgen wat jouw baan is.
Ja, zeker.
Ik denk, ja, die lastige momenten, die verkeerde baan, als jij niet in zit, weet je, kom je ook niet bij die goede baan.
Nee, nee.
Of bij die goede partner, of bij die goede keuzes. Ja.
Nee.
Ja, ik vind het een interessant onderwerp. En afgezien van karate en alles wat je eruit geleerd hebt, je zit ook in IT. Je zit in IT, dat gaf je zelf al aan. En waar komt die interesse vandaan?
Ja, ik heb dat begon bij mij al echt als jong meisje. En dat heeft er alles mee te maken dat mijn broer, die 18 jaar ouder was dan ik, die werkte in de IT. En ik zag dat en hij was aan het reizen. Hij was allemaal hele interessante dingen aan het doen. En ik was al een jonge meid en ik hoorde hem dan aan de telefoon en over werk. En hij verdiende ook goed. Ik bedoel, dat speelde ook zeker een rol. Maar ik was daar een soort van helemaal door geobsedeerd. Ik dacht, nou, dit wil ik ook. Dit moet ik ook gaan doen. Dit is fantastisch.
Hij was ouder dan jij, hè?
Ja, ja, 18 jaar scheelden wij.
Ja.
Dus ik was wat dat betreft echt een nakomeling.
Ja.
Dus toen ik op een gegeven moment zei tegen mijn moeder, joh, ik wil de IT en ik wil dit ook gaan doen. Ja, was dat natuurlijk hartstikke prima. Want mijn moeder zag natuurlijk wat het voor mijn broer betekende en voor zijn leven. En hoe leuk dat was, maar ook welke kansen daar lagen. Dus ik ben toen mbo-IT gaan doen. En daarna eigenlijk bij hem het bedrijf gewoon ingerold.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat niet iedereen was natuurlijk supporter van toen ik zei, ik ga mbo-IT doen. Eén, ik zat met 3 meisjes in de klas. Maar dat was het dan wel. Het was best technische opleiding. Mensen die dan ook zeiden, goh, ja, maar is dat dan wel voor meisjes? En kan dat dan wel? En is dat dan niet te technisch voor je? En ik denk ook wel dat mijn vriendengroep is toen ook wel gewisseld. Op een gegeven moment kwam ook omdat ik daarna redelijk jong het ondernemende leven inga. Dus ook echt wel een andere levensfase zat.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook best wel mensen geweest die dat niet begrepen. Of die er niet supportive in waren.
Nee. Ik zie wel overeenkomsten tussen karate. Dat is ook niet een sport dat misschien elke vrouw gelijk denkt, oh, dat ga ik doen.
Nee.
Zo masculien.
Ja.
En IT is helaas... Door meer mannen wordt het gedaan. Hè? We moeten veel meer vrouwen erin hebben. Maar wat is jouw, wat vind je daarvan? Vrouwen en IT?
Ja, ik heb natuurlijk een enorme passie voor diversiteit. Dus ik vind echt dat we meer diversiteit, maar diversiteit in de breedste zin van het woord nodig hebben in de IT. Maar dat is ook omdat, weet je, ik heb natuurlijk meer dan 20 jaar IT-ervaring. als ik echt kijk, ook vanuit mijn passie voor high performance, dan weet ik dat teams en organisaties alleen high performing kunnen zijn als daar diversiteit in zit. Want dat stimuleert een klimaat waarin mensen elkaar gaan uitdagen, waarin anders gewerkt gaat worden, waarin er anders gedacht gaat worden, waarin mensen gewoon de randjes opzoeken, maar ook op een nieuwe, frisse manier naar dingen gaan kijken. En dat is natuurlijk diversiteit in leeftijd, in denk- en zienswijze, in culturele achtergrond, ja, in van alles. En daarin, weet je, het lastige is gewoon dat wij nog heel erg, wat ik net al zei, wij kijken natuurlijk vanuit onze eigen definitie van goed naar wat dan goed zou zijn. En ik denk dat dat ook voor een groot deel de reden is dat we vanuit een bepaald verleden vrouwen nog steeds niet heel erg met technische beroepen associëren. Op wat voor manier dan ook.
En waarom is dat dan?
Nou, omdat, en dan kom ik weer even terug naar de klas van Benjamin. Dat is natuurlijk ook allemaal heel traditioneel. Want jonge meisjes krijgen de roze poppen. Die krijgen het poppenhuis. Die krijgen al heel snel een keukentje. Wordt geleerd dat ze natuurlijk eigenlijk een soort van moeten zorgen. En beleefd moeten zijn. En ja, jongens, die krijgen de Lego.
Nog steeds, hè?
Ja.
Ja. Want ik heb ook begrepen dat je hebt diverse poppen, hè? Met allerlei kleuren en smaakjes. En zoals poppen met het syndroom van Down. En,
ja. Ja, en ik denk, weet je, diversiteit zit er wel echt wel een beetje in. En dat is bijvoorbeeld ook, weet je, Benjamin heeft 3 tantes en een oom. Dus, weet je, wij, maar voor ons is dat heel normaal. Dus wij zijn best wel open-minded wat dat betreft. Maar je ziet gewoon dat we met sommige dingen best nog wat traditioneel zijn hier in Nederland, denk ik. En met sommige dingen is dat misschien ook niet zo erg. Weet je, ik vind dat we sommige tradities best nog wel mogen omarmen en dat er best ook nog wel mag zijn. Maar met sommige dingen mogen we ook wel iets meer open-minded zijn.
Nou, het verbaast mij dat we eigenlijk nog zo achterlopen in wat je vertelt van je zoon op de school in diversiteit. Even kijken. Jij zegt ook, je hebt het ook over een term die ik niet kende, life hacking. Ik gooi hem even heel anders in hoor. Wat bedoel je daarmee?
Nou, ik ben heel erg, ik zeg wel eens, mijn leven is een soort grote ontdekkingsreis. Maar ik ben heel erg bezig met, en daar komt ook een beetje die topsportachtergrond. En natuurlijk, want dat karate heeft mij enorm gevormd. Ja. Laten we wel wezen. Ja. En niet alleen vanuit het zelfvertrouwenperspectief, maar discipline, structuur, doorzettingsvermogen. En vroeger zeiden ze wel tegen mij, karate is a way of life. En toen begreep ik dat eigenlijk nooit zo. Inmiddels begrijp ik dat wel. Mm-hmm. Want het is ook echt een way of life. Weet je, ik heb het meer dan 20 jaar gedaan. En dat voel je in alle facetten van je leven. Dus mijn eindeloze ambitie die ik heb, waar ik soms echt doodmoe word van mezelf, laat ik daar ook maar eerlijk over zijn. Maar ik heb een enorme ambitie en een passie. Maar een passie om dingen beter te doen, anders te doen. Maar ook echt om het maximale uit mezelf en uit mijn leven te halen. En enerzijds is dat zakelijk, maar ook mezelf als persoon. Dus ik ben wel continu bezig met dingen zoeken. Oké, hoe kan ik nu weer aan mezelf sleutelen? Hoe kan ik nieuwe dingen leren? Hoe kan ik het maximale aan energie uit mezelf halen? Hoe zorg ik ervoor dat ik me dus dag in dag uit goed voel? En wat wil ik daar dan in? Weet je, heel vaak zijn we bezig met wat wil ik bereiken in het leven. Maar ik ben ook heel erg bezig met hoe wil ik me nou voelen iedere dag?
En is dat die way of life die je nou beschrijft?
Ja, maar ook wel, weet je, met name ook hoe we omgaan met tegenslagen. Want uiteindelijk hoe wij omgaan met tegenslagen bepaalt de kwaliteit van ons leven.
Ja.
En mensen die me niet zo goed kennen, die denken misschien wel eens, die Hendrika, die heeft makkelijk praten, want die heeft allemaal leuk gedaan, die heeft leuk het bedrijf verkocht en die heeft het wat makkelijk gehad. Dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee.
Want ik heb mijn broer ergens verloren in die reis. Benjamin is hartstikke ziek geweest nadat hij geboren was. Die heeft hersenvliesontsteking gehad, die heeft kantje boord gelegen. Dus I have my fair share. En nog steeds zijn er dingen.
Ja.
Alleen, ik realiseer me ook terdege dat op het moment toen ik mijn broer verloor, had ik een keus.
Want je zat samen in het bedrijf, hè?
Ja, we zaten samen in het bedrijf. En ik weet ook nog goed dat moment op een gegeven moment kwam dat ik de keuze gemaakt had. Oké, ik ga het verder doorzetten. Ik ga het verder uitbouwen. Ik ga mijn schoonzus uitkopen. En ik denk dat 3 maanden, 4 maanden na zijn overlijden was dat ik de aandelen overkocht. Dat was voor mij een verschrikkelijk moment, want ik was natuurlijk mijn broer kwijtgeraakt kort daarvoor. Dat hele gezin lag aan puin, want hij had 2 jonge kinderen. Nog even los van wat ik natuurlijk met mijn moeder deed. Alleen ik zat in de auto, want ik had aandelen van mijn broer overgekocht. Ja, dat voelde voor mij echt off. Ik denk dat ik echt wel 3 kwartier heb zitten huilen in de auto.
Ja.
Omdat ik dacht, maar dat is van hem. Ja, dat voelde helemaal niet goed.
Nee.
Maar toch heb ik toen die keuze gemaakt. En dat was geen makkelijke route, want Ja, wat heel veel mensen ook niet weten, wat ik ook niet in mijn boek geschreven heb, is dat mijn moeder nam een tweede hypotheek op haar huis, zodat ik dat kon doen.
Zo.
En ja, die heb ik wel terugbetaald in het eerste jaar. Dus dat was hartstikke fijn, ging hartstikke goed. Maar het was een enorm risico wat ik nam.
Ja.
En wat zij nam voor mij.
Terwijl je in dat verdriet zit met z'n allen.
Zeker.
En rigoureuze
stappen. Ja, maar ja, dan voel je ook maar het is maar geld.
Dat is waar. Alles wordt maar heel betrekkelijk.
Het is maar geld. Ja, want dan vraag je je af, ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren?
Doodgaan.
Ja, en dat was ons net gebeurd.
Exact.
Dus er was niet zo heel veel te verliezen op dat moment in dat gevoel. Maar je hebt altijd een keus.
Ja.
En ik heb toen een keus gemaakt. En zo zijn er verschillende momenten eigenlijk in mijn leven geweest waarin ik dat soort keuzes gemaakt heb, hoe pijnlijk dat soms ook was. Weet je, ik heb niet altijd de makkelijke route gekozen.
Maar dat was mijn vraag, wat is de impact van het overlijden van je broer geweest? Maar is dat dan wat je net omschrijft van, nou, dat is het ergste wat je kan overkomen? Ik gebruik het heel vaak in mijn coachinggesprekken als mensen maar blijven hangen van, ja, wat is het ergste wat je kan overkomen als je dit gaat doen? Volgens mij, en dan zeggen ze, nou, als ik mijn baan verlies, ik zeg, nou, volgens mij is het doodgaan. Maar omdat jij het ergste wat er kan gebeuren had meegemaakt, is dat dan de impact geweest op van het overlijden van je broer? Dat je keuzes durfde te maken? Of...
Ja, en daar moet ik ook eerlijk over zijn. Dat relativeert op een gegeven moment weer. Hè? Want je gaat door zo'n dal heen. Je komt weer in een soort van status quo wat normaal wordt. En,
ja.
Maar als ik één ding van hem geleerd heb, en die voel ik echt dag in dag uit. Hij heeft echt genoten van zijn leven.
Okay.
Dus ik kan oprecht zeggen dat hij een mooi leven heeft gehad. Weliswaar tekort. En ondanks dat het tekort was, voel ik er ook alleen maar dankbaarheid voor. Dat ik denk, ik kan ook oprecht zeggen dat ik dankbaar ben voor iedere dag die ik met hem gehad heb. Dus ik stel mijzelf wel heel erg de vraag, oké, als dan nu mijn einde zou komen, heb ik dan gedaan wat ik leuk vind?
Ja.
Weet je, ga ik met plezier naar mijn werk? Word ik hier blij van of niet? En natuurlijk is mijn werk niet iedere dag even leuk, want er zitten ook aspecten die wat minder leuk zijn. Maar over de algehele linie, ja, moet het energie brengen. En moet het je eigenlijk geen energie kosten? En dan denk ik, ja, het ergste wat mij kan gebeuren is dat straks mijn tijd aangebroken is. En dat ik de conclusie moet trekken dat ik dingen niet gedaan heb die ik wel had willen doen.
En dat is eigenlijk wat je impliciet zegt, hè? Van, je kan niet alles leuker maken in het leven, maar je kan wel voor een deel aan die knoppen draaien.
Ja.
En ik vind het een hele waardevolle ook. Ik denk, als je dat snapt, dan wordt het leven zoveel leuker. En wat je net eerder aangaf, dan ben je niet slachtoffer, maar dan ben je meer in charge van je eigen leven.
Zeker. Dan pak je de regie over je eigen leven. En die keuze hebben wij dag in dag uit.
En jij hebt gezien hoe betrekkelijk het kan zijn met je broer. Dat het toch eerder afloopt. Hè? We denken vaak dat we het eeuwige leven hebben. Dat is heel cliché. En misschien denken sommige mensen dat niet meer hoor. Maar toch, je vergeet het wel eens. Dat je heel kwetsbaar bent.
Ja.
Dus dat is ook wel... Die kick-ass is ook wel dat het daar... Gaat ook daarover. Van,
Ja, en ook heel vaak weet je, ja, soms moeten we onszelf gewoon een schop onder de kont geven. En ja, ik doe dat soms ook wel eens bij mensen. Ik heb een aantal mensen, weet je, ook gezien mijn huidige functie nu bij Devo Team. Dus 1-op-1 coaching is zeker iets wat ik niet doe op dit moment. Maar ik heb echt wel een aantal mensen in mijn netwerk die af en toe eens met vragen komen. Gisteren had ik ook weer iemand en die zei, ja, maar ik zit de hele tijd maar hierover na te denken. Hey, maak gewoon een beslissing. Dan zet je een timertje voor jezelf. Dan geef je jezelf 5 minuten om nog even lekker te piekeren en te doen. Maak een keuze en ga.
Ja.
Ga gewoon doen, want je zal toch moeten gaan ervaren hoe sommige dingen zijn.
Ja.
Pas als je gaat doen, weet je uiteindelijk wat het resultaat gaat zijn of hoe je je erbij gaat voelen. Ja, en de kans is dat je een verkeerde keuze maakt. Ja, so be it.
Ja.
Dan maak je weer een nieuwe keuze.
Ja, ja, dus je hebt zelf die regie. Je hebt het zelf voor het zeggen. En dat is dus vaak heel spannend voor mensen om te kijken naar hoe ze ervoor staan. Je zei van, ik vind het veel belangrijker van... Dat is wel interessant, omdat je die topsport achtergrond hebt van wat je wilt bereiken, maar hoe ik me voel, vind je eigenlijk heel belangrijk. Ik vergelijk dat altijd met als mensen aan me toekomen, die willen dan daar naartoe zeggen, oh, wacht even, eerst nu.
Ja.
Hoe gaat het? En dat is eigenlijk wat je zegt. Hoe gaat het? Want het heeft geen zin, als ik dat niet afgebeld heb, om dan naar die doelstelling te gaan. Maar jij vindt het ook heel belangrijk dat je kijkt naar hoe je in je vel zit, hoe je erbij staat.
Ja, kijk, het is heel simpel. Ik zeg, er zijn eigenlijk 3 elementen die nodig zijn voor een persoon om op lange termijn succesvol te zijn. En we hebben doelen en ambities nodig. Zo simpel is het. Want we willen gewoon bepaalde dingen in het leven. Moet je een 5 of 10 jaren plan hebben? Nee, zeker niet. Want het leven is er ook om geleefd te worden en er komen kansen voorbij en die pak je. Maar we hebben allemaal bepaalde doelen en ambities in ons leven. Die stip op de horizon ergens. privé, zakelijk, eigenlijk levenbreedste zin van het woord. Anderzijds, ja, je hebt gewoon rust in je kop nodig. Want is het hier chaos, nou, dan gaat dat dus ook niet werken. En het derde is eigenlijk is gewoon hoe je daadwerkelijk in je lijf zit. Weet je, je kan nog zoveel ambitie hebben, maar als jij simpelweg de energie niet hebt, ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Ja. Dus dan ga je dat niet op lange termijn volhouden. Dus mensen branden dan op een gegeven moment op. Mensen branden, vallen uit. Mensen vinden het niet leuk. Krijgen allerlei lichamelijke klachten die mee gaan spelen. Want zo snijden we ook. Doen we dingen die we niet leuk vinden, krijgen we stress. Dan gaat dat lichaam op een gegeven moment zeggen, ho. Ja. Dus die combinatie is uitermate belangrijk. Weet je, het een kan gewoon niet zonder het ander.
Nee, en daar gaan wij wel eens aan voorbij.
Zeker.
En wat jij zegt, durven in die spiegel te kijken en realiseren. En die moeilijke conclusie misschien te trekken. Nee, ik heb het niet naar mijn zin. Maar als je dan wel trouw bent aan jezelf en eerlijk aan jezelf bent, dan gaat je ook geen energie kosten.
Nee.
Dan gaat je energie opleveren uiteindelijk.
Ja, alleen je moet door die zure appel heen. En dat is vaak voor mensen gewoon moeilijk. Die zien heel vaak wel even. Weet je, als je natuurlijk naar mensen kijkt, is eigenlijk heel interessant. Want het overgrote deel van de mensen is pijn, werkt pijnvermijdend, handelt pijnvermijdend.
Ja.
Dus heel vaak gaan mensen pas een keuze maken op het moment dat de pijn ondraaglijk wordt. Ja. Als je niet anders kan dan een keuze moeten maken.
Is echt te laat.
Ja, eigenlijk wel. En er is een klein deel van de mensen die is meer pleasure driven. Dus die kijkt meer, oké, maar ik kan meer of ik kan optimaler. Of ik vind mijn baan best wel oké, maar als ik nou dit ga doen, dan vind ik het nog leuker. Maar het overgrote deel gaat pas echt als de pijn ondraaglijk wordt. Als we niet anders kunnen.
Je zegt ook ergens, want je had 8 regels voor succes, maar even kijken, hoor je ook ergens van, werk niet, ja hier, ik werk slimmer, niet harder. Niet per se, hè, want je kan natuurlijk als harder moeten werken. Denk je dat het ook voor vrouwen geldt? Dat die vaak harder en harder werken om zichzelf te bewijzen en vertrouwen niet hebben?
Ja, dat geloof ik zeker. En heel vaak denken mensen, ik werk heel hard, ik doe mijn best en dan word ik vanzelf wel gezien en dan gaat het vanzelf wel.
Ja.
Nou, zo werkt het heel vaak in het leven niet. Of je moet een hele goede manager hebben die je ziet zitten en die echt heel erg op het mens gericht is. Maar de realiteit is helaas dat het gewoon heel vaak niet zo is. Dus ja, heb je ambitie en dan zul je je hand moeten opsteken. Dan zul je ergens voor moeten gaan. Dan zul je dat kenbaar moeten maken. Dan zul je moeten kijken, oké, wat moet ik daarvoor doen? En wat je natuurlijk heel vaak ziet, is dat mensen eigenlijk over de breedte dan eens harder gaan werken, maar niet gaan kijken, waar kan ik efficiënter? Welke dingen zijn nou echt relevant om het verschil te maken? En waar ga ik dus mijn focus op aanbrengen? Waar gaat mijn tijd naartoe? Wat is echt belangrijk? Wat zijn die game changers waar ik me op richt? En heel vaak gaan we dus over de algehele linie. Dus dan zitten mensen op werk en die krijgen verzoeken van collega's. Die zeggen overal maar ja tegen. Want die denken, ja, ik moet alles maar doen. Want anders dan ben ik niet leuk. Ben ik niet aardig. Dat is natuurlijk onzin. Want dat brengt jou helemaal niet dichter bij het doel wat je zelf hebt.
Denk je ook niet dat het weer met dat falen te maken heeft? Dat vrouwen, hè, met name. Denk ja, dan denken ze dat ik faal. Ik doe het maar, ik ben niet goed genoeg.
Ja.
Je werd aardig gevonden, is inderdaad ook een belangrijke component.
Ja, dat denk ik zeker. En heel vaak zijn we toch op zoek naar een bepaalde bevestiging, denk ik, in het leven.
Ja.
We willen toch graag horen dat we het goed doen. We willen toch graag gezien worden en de waardering krijgen voor wat we doen.
Ja, maar eerst moeten we misschien onszelf eens gaan zien. Ja, zo gefocust op de ander altijd, dat valt me altijd op.
Ja.
Over begonnen, hè? De diversiteit van alle perspectieven, maar kijk ook vanuit jouw perspectief in plaats van altijd gefocust op die ander.
Ja.
Dat kost ook heel veel energie, denk ik.
Nou, het punt is, als jij pas gelukkig bent als je de goedkeuring van een ander gaat krijgen, dan wordt het leven heel moeilijk voor je.
Ja.
Uiteindelijk zal goedkeuring en acceptatie zal uit jezelf moeten komen. Ja, dat kan en mag niet van iemand anders afhangen, want daarmee ben je overgeleverd aan de gratie van iemand anders. En dat is gewoon niet sustainable.
Nou, ik denk weer dat je het toch uit het sporten hebt meegekregen. Want ja, je bent natuurlijk, hoe zeg je dat? Ten dode opgeschreven. Je gaat het niet redden als je op de ander gefocust bent. Het gaat over jezelf.
Ja, en dit is ook waar het bijvoorbeeld in heel veel relaties natuurlijk misgaat.
Ja.
Als jij continu maar op zoek bent naar bevestiging, dan wordt dat voor de partner in de relatie natuurlijk ook heel zwaar.
Ja.
Want het is nooit genoeg, hè, op een gegeven moment. Mm-hmm. Want iemand moet maar blijven zeggen dat die van je houdt. Iemand moet maar die bevestiging blijven geven. Dat is natuurlijk doodvermoeiend voor iemand.
Ja.
En ga eens maar van jezelf houden.
En deze dingen, hè, je gaat op ons Empower Women Event in 2023. Eind oktober ga je spreken. Wat is het dan dat je daar gaat doen? Wat wil je die vrouwen meegeven van dit alles?
Die liefdevolle schop onder de kont. Nee, ja. Nou ja, wel dat. Ik ben altijd heel praktisch. Hè. Dus ik zorg altijd dat de sessies die ik doe altijd heel interactief zijn. Dus mensen mogen mij alles vragen. Dus ben je op het event en denk je, nou, ik heb wat te vragen. Neem het vooral mee. Je mag me alles vragen. Maar ik ben ook van de actie. Dus je krijgt wel iets mee. Weet je, je moet op een gegeven moment wel iets gaan doen. Want plannen maken is hartstikke mooi. En ambitie hebben is hartstikke mooi. Maar je moet gewoon iets gaan doen. En ik, ja, wat ik mensen vooral wil laten zien. En ik krijg ook wel eens de vraag, wanneer is voor jou zo'n sessie geslaagd? En voor mij is zo'n sessie geslaagd als er ook maar eentje tussen zit. Die toch denkt op die dag, shit, ik ga nu toch deze stap zetten. Ik ga nu toch eens wat meer voor mezelf kiezen. Ik ga nu toch eens in de actie komen. Want dit kan eigenlijk echt niet meer. Waarom neem ik nou genoegen met iets waar ik niet blij van word? Of wat nou niet echt is wat ik wil? Waarom blijf ik nou zitten in die status quo waar ik gewoon niet gelukkig van word? Maar ook, weet je mensen, ik krijg heel vaak van jonge vrouwen bijvoorbeeld de vraag die dan zeggen, ja, maar je hebt een kind en je werkt en hoe moet dat dan? Want ik heb maar het idee dat ik part-time moet gaan werken als ik een kindje krijg. Nee, tuurlijk hoeft dat niet. Als je maar kijkt naar wat jij echt belangrijk vindt in het leven. En een van de keuzes die ik gemaakt heb, is dat ik wil kwalitatief een goede moeder zijn voor Benjamin. Gaat niet altijd even goed, maar het overgrote deel wel. Dus ben ik er voor hem, dan ben ik er ook echt voor hem.
Ja.
Weet je, ik zie ook wel eens mensen dan leuk een papa of mama dag hebben. En die gaan dan met kind op pad. En die zitten dan leuk in de speeltuin de hele dag op hun telefoon.
Ja, ja. Hoe kwalitatief is dat, hè?
Ja.
Ja, ja, ik zie het ook. Ja.
En nogmaals, het gaat me ook niet altijd even goed af. Want er zijn echt wel eens momenten dat ik toch in de waan van, maar dan heb ik wel weer even in mijn wekelijks reflectie een soort sanity moment met mezelf. Van, joh Hendrika, wat vind je nou ook weer belangrijk en hoe gaat dat? En welke dingen moet ik misschien weer even op bijstellen?
Dus eigenlijk gaat het weer over jouzelf, hè? Wat vind jij belangrijk?
Terug naar
en
mij.
Niet, en niet wat vinden de anderen allemaal van?
Nee. Want, en natuurlijk, mijn man speelt daar wel een rol in. Hè? Ja. Ik bedoel, die heeft wel een rol in onze relatie en in ons gezin. En, dus het is niet zo dat ik alles natuurlijk zelf kan beslissen. Nee. Maar ja, je moet op een gegeven moment wel kijken, wat is het nou wat ik echt heel erg belangrijk vind? En daarin is het echt niet zo dat ik altijd heel egoïstisch alleen maar naar mezelf kijk. Maar ja, als ik niet goed in mijn vel zit, als ik niet gelukkig ben, wat kan ik dan voor een ander betekenen?
Zo is dat. En je kind is natuurlijk heel erg belangrijk, hè? Wat voor voorbeeld, of wat voor energie geef je, draag je uit naar je kind?
Ja.
Maar ik vind het wel een mooi onderwerp. Ik denk dat heel veel vrouwen daarmee mee zitten, hè? Die work-life balance. Die natuurlijk in mijn optiek nooit is, die balans. Maar hoe jij het dan doet met een kind en met een gezin, een jong kind. Ik denk dat het super interessant is. En je zegt, als ik er maar één bereik, dat ben ik met je eens, hè? Dan heb je je werk al gedaan. En ik denk dat je overtuigd bent dat je het wel meerdere zult bereiken. Maar uiteindelijk hoor je het niet altijd natuurlijk. Je hoort niet altijd de reacties.
Nee.
Maar je weet het wel dat je ze wel bereikt.
Ja, weet je, vaak zie ik dat. Ik heb ook echt wel heel veel mensen die me dan toch nog een berichtje sturen. Vind ik echt altijd waanzinnig leuk. Ik vraag mensen dat ook altijd. Omdat heel veel mensen zie ik daarna een soort van niet meer. En ja, dan vind ik het toch wel heel mooi om soms na een jaar of na een paar maanden of een paar weken een berichtje te krijgen. En te zeggen, hey Hendrika. En ik heb ook wel eens mensen die me de dag daarna dan een bericht sturen. En zo had ik er laatst eentje. Ik had training gegeven bij Equals in Amsterdam. Jonge vrouwen die omscholing aangaan, die de IT ingaan. En zij stuurde mij een berichtje. En daar werd ik echt even stil van. Want zij op een gegeven moment tegen mij, dankjewel dat je een rolmodel bent. En zelf zie je dat niet altijd zo. Mm-hmm. Of voel je dat niet altijd zo. Maar dat waardeer ik enorm. Want dat zijn voor mij de momenten dat ik stilsta. En dat ik me weer even realiseer waarom ik dit doe. En waarom ik bepaalde keuzes maak. En waarom ik ervoor kies op zo'n avond om daar te zijn en niet met mijn gezin te zijn.
Ja.
Want dat is wel de keuze die je maakt op zo'n moment.
Ja.
Ja, en dat doet zoveel.
En wat voor rolmodel ben jij dan? Wat geeft ze jou aan? Of denk je zelf dat je bent?
Nou, ik denk dat een van de dingen die zij zei, is met name hoe ik in het leven sta en de positiviteit met waarmee ik in het leven sta. Maar ook af en toe het wel harde keuzes durven maken. En je ziet gewoon dat heel veel mensen dat toch echt gewoon moeilijk vinden. Om echt gewoon af en toe keihard voor zichzelf te kiezen.
Keihard, het kan een lastige beslissing zijn. Niet altijd makkelijk. Maar ik denk dat het puur eerlijk is. Eerlijk zijn naar jezelf.
Ja, maar soms is dat heel moeilijk.
Ja.
Dan voelt dat heel zwaar.
Denk je ook niet dat wat jij doet, dat het, het is even mijn stokpaardje, zo ook te maken heeft met aandacht. Ik had een dame, daar heb ik 3 keer mee gezeten. En dan zegt ze, nou, ik vind het zo knap wat jij doet. Maar ik denk, het enige wat ik doe is echt luisteren naar jou en aandacht geven. En ik merk dat daar gewoon best wel tekort aan is.
Ja. Ja, ik denk dat ik heb het hier wel eens over als het over sales gaat. Hè? Dat oprechte interesse in iemand tonen.
Oprecht, en inderdaad.
Oprecht vragen stellen aan iemand. Ja. Het antwoord willen horen. En niet retorische vragen stellen of het voor een ander invullen. Is hartstikke moeilijk voor heel veel mensen.
Het is soms ook lastig. Hè?
Ja.
Ik heb dat, dan wil ik heel graag ook dingen vertellen. Maar ik denk dat het wel heeft te maken met dat je nieuwsgierig bent naar de ander.
Ja.
Ja.
Maar iemand oprecht proberen te begrijpen.
Mm-hmm.
En te begrijpen waar iemand vandaan komt.
Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, interessant. Met sales heeft dat natuurlijk ook. Want mensen voelen het ook feilloos aan, denk ik. Als je niet die interesse heeft. En je geeft ook training op het gebied van IT?
Nou, niet technisch inhoudelijk. Ik heb natuurlijk wel ooit een technisch inhoudelijke opleiding gedaan. Daarna ben ik wel echt technisch inhoudelijk begonnen. Maar ik ben al heel snel richting sales en natuurlijk ondernemerschap gegaan. En daarna, nadat ik eigenlijk mijn bedrijf verkocht had, heb ik natuurlijk bij Datron een aantal jaar in directieteam gezeten. Daarna VMware Nutanix, eigenlijk echt binnen Amerikaanse bedrijven gezeten, maar meer voor digitale transformatietrajecten. Dus het trainingswerk wat ik echt doe, is nu echt gericht op een stuk empowerment. Dus ja. Bij Equals bijvoorbeeld, weet je, met die jonge vrouwen ga ik aan de slag. Om te kijken van, hey, je gaat straks in zo'n IT-bedrijf werken. Wat kun je nou verwachten? Maar hoe positioneer je jezelf? Nou, hoe presenteer je jezelf?
Ja.
En ook een beetje, hoe verkoop je jezelf? Want je ziet gewoon best wel bij vrouwen die denken, ja, maar ja, ik heb die technische bagage niet. Ik ga me omscholen. Wat heb ik nou te bieden?
Mm-hmm.
Ja, en ik ben dan degene die dan met ze gaat kijken. Ja, weet je, wat heb je te bieden? Want je hebt natuurlijk hartstikke veel te bieden. Heel vaak denkt, en zeker bij jong talent zie je dat. Die denken, die komen zo'n organisatie in. En die denken dan, nou, ik hou mijn mond maar. Want ja, wat weet ik nou? Ik ben nog hartstikke jong. Ik heb de ervaring niet. En je hebt natuurlijk hartstikke veel te vertellen.
Je bent een slimpie.
Ja.
Je zit er niet voor niets.
Nee.
Ja.
Nou, en die, je zit er niet voor niets.
Ja.
Die voelen heel veel mensen niet.
Hmm. Maar het is weer die blik die jij hun zet in plaats van op die ander.
Ja.
Ja, ik hou mijn mond maar, want zij is...
Ja. Ja, maar ja, verandering begint bij jezelf.
Hm.
En ik werk heel erg vanuit de gedachte, en Stephen Covey heeft er natuurlijk ook over geschreven, over die cirkel van invloed.
Ja.
Ja, ik richt me heel erg op, waar heb je nou invloed op? Want de rest is eigenlijk zonde van de energie en zonde van je tijd. Weet je, sommige dingen heb je een beetje indirecte invloed op, maar je kan je natuurlijk druk maken over de hele wereld. Maar daar ga je niet veranderen.
Nee.
Dus waar focus je je op? En wat we net ook zeiden, alles wat je aandacht geeft, groeit natuurlijk. Ja, richt je op jezelf. Want dat is eigenlijk waar de eerste verandering begint. En weet je, wij hebben uiteindelijk ook geen controle over wat iemand anders tegen ons zegt. Maar wij bepalen wel hoe we erop reageren en welke impact we het op ons laten hebben. En het feit dat iemand een keer iets lelijks tegen jou zegt en jij ligt daar een nacht wakker van. Ja, wie zijn schuld is dat?
Ja, van jou.
Ja, eigenlijk wel.
Natuurlijk, het komt bij ons allemaal wel eens binnen of blijft het hangen. En vaak nog wel erger bij mensen waar wie je houdt, denk ik. Maar ik vind het ook al heel interessant als mensen zeggen, ja, en hij neemt zoveel ruimte van mij in. Zeg, nou, misschien laat je de ruimte zelf nemen.
Ja.
Jij bepaalt dat. Ja, het is altijd heel, heel makkelijk gezegd. Maar is het dan met vrouwen dat je werkt met name? Of werk je ook met mannen?
Ik werk ook met mannen. Maar ook met vrouwen, dus eigenlijk redelijk divers. En als ik, zeg maar, want mijn sprekers werken natuurlijk sowieso voor diverse groepen. En dat gaat heel vaak over die winnaarsmentaliteit in het bedrijfsleven. Maar ook hoe je nou eigenlijk op een duurzame manier je carrière opbouwt. Want je kan gewoon niet altijd pieken. En dat is eigenlijk weer die link naar die high performance levensstijl waar ik het veel over heb.
Ja.
Heel vaak hebben mensen een soort negatieve associatie met het woord high performance. En die denken, ja, dat is dodelijk vermoeiend, maar het is alles behalve. Het gaat juist om balans tussen al die facetten in je leven en hoe je daarmee omgaat. Weet je, dus dat zijn ook heel veel dingen waar ik over spreek.
Dat is wel interessant van high performance. Je denkt, oh ja, dat is beste
die
gouden medaille. Maar als je ook kijkt wat sporters doen, ik hoef jou niets te vertellen, is heel veel naast het sporten heel veel goed eten en slapen. Vooral die rust, dus die energie.
Ja, ja.
Die is super belangrijk. Dat vergeten mensen wel eens.
Ja, dat is ook zo. En ik moet ook af en toe lachen, hoor. Want dan heb ik wel eens mensen die tegen mij zeggen, ja, maar ik heb maar 5 of 6 uur slaap nodig.
Stoor, hè?
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo. Want als je natuurlijk gaat kijken, en daar is heel veel onderzoek naar geweest, maar ieder mens heeft gewoon tussen de 7 en 9 uur nodig om voldoende op te laden.
Ja.
Ook neurologisch gezien.
Je hersenen,
ja. Ja, dus dat heeft zoveel impact op je.
Ja.
En ja, dat en zeker ook als je kijkt naar nieuw talent wat dan op een gegeven moment de IT ingaat. Dat kan natuurlijk best een demanding omgeving zijn waar je in terechtkomt. En het vergt ook veel van jou. Ja, dan is juist die balans ook heel erg belangrijk. Want je wil ervoor zorgen dat je niet ophandt.
Nee.
En dan zul je dus toch ook, hoe contraproductief dat soms voelt, momenten voor jezelf moeten nemen.
Het gaat niet alleen om jouzelf, maar ook hè, om je gezin, je omgeving.
Zeker.
En denk je dat wij als vrouwen, ik kom er ook veel bij bedrijven waar toch, ja, hoe hoger je komt, toch nog vaak het merendeel man is. Dat wij daar nog wat te doen hebben als vrouw om bepaalde dingen om te turnen. Want ik denk ook even heel zwart-wit dat mannen ook wel gaan voor de prestatie en niet letten op of iemand misschien wat energie tekort komt. Ik chargeer nou heel erg, hè?
Ja, dat is zeker zo, denk ik. En weet je, ik generaliseer hier daar natuurlijk ook, want dat is gewoon af en toe net even wat makkelijker voor de discussie. Maar wat je wel ziet, is dat heel veel mannen vaak meer prestatiedriven zijn. Wat je ook wel ziet, is als je als vrouw enigszins carrière gedreven bent, dan word je toch wel heel snel afgeschilderd als de ijskoningin of als de bitch. En je krijgt wel heel snel een soort stempeltje opgedrukt, waardoor, ja, dat kan best wel wegen, waardoor je je misschien toch laat tegenhouden als vrouw. En weet je, het typerend voorbeeld, toen ik zwanger was, kreeg ik natuurlijk 100 keer de vraag van mensen om mij heen, hoeveel uur ga jij straks werken? Nou, Henk, die werkt ook in de IT, kreeg natuurlijk wel geteld 0 keer de vraag. En dan heb je in heel veel organisaties, nou, ze is nu moeder, ze heeft geen ambitie meer. Dus dan vergeten we maar dat de vrouw met een kind ook nog ambitie kan hebben. En het is niet overal zo, hè, want er zijn best wel veel organisaties waar het echt wel heel goed al gebeurt. Mm-hmm. En waar gewoon gelijke kansen, gelijke mogelijkheden zijn voor mannen en vrouwen. Maar ik denk ook dat sommige vrouwen toch wel meer hun hand mogen opsteken. En kenbaar mogen maken wat hun ambitie is. En mogen aangeven dan bij hun leidinggevende of bij een HR-afdeling. Luister, ik wil graag doorgroeien. Welke mogelijkheden zijn er voor mij? Nou, krijg je dan het antwoord, nou nu niet. Oké, maar wanneer dan wel? En dat doorvragen zie ik heel veel mensen ook niet doen. Weet je, hetzelfde als bijvoorbeeld over salarisonderhandeling gaat. Ja, het is nu niet mogelijk. Oké, prima. Maar wat kunnen we daar dan wel over afspreken? Weet je, ja. Dus het is, ja, het is een combinatie van. Weet je, als je kijkt naar diversiteit, er zijn drie elementen die daar een rol spelen. We hebben de mannen, de vrouwen en de organisatiecultuur.
Ja.
Ik richt me redelijk bewust op de vrouwen, omdat ik vind verandering begint bij jezelf voor een deel. Ja. En die mannen spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in.
Ja.
Want weet je, hoe meer we ook hulp krijgen, handreiking krijgen, hoe meer we ook gewoon voor vol aangezien worden. Want dat gebeurt in heel veel organisaties natuurlijk ook niet. Mensen daar maar grapjes maken. Zo heb ik ze ook nog wel eens gekregen. Maak jij de notulen even? Haal jij de koffie even?
Maar elke grapje zit een keer van waarheid in, hè? Ja.
Zeker, maar ik kaatste hem altijd gewoon 3 keer harder terug.
Ja.
Dus ja, met mij doet dat niet zoveel. Maar er zijn ook mensen die dat toch persoonlijk oppakken. En dan voor wie dat toch iets doet.
Maar wat jij zegt, hè, van je vinger opsteken, helemaal mee eens. Maar laten we ook ons vinger opsteken voor de andere vrouwen. Hè, ons team, dat we ook, als je het over goed luisteren hebt en aandacht hebt voor het ander, dat je ook oplet wat er gebeurt met ons allen.
Ja, en voor mensen opkomen. Weet je, als er een keer een vervelende situatie is. Ik heb ook wel eens in een meeting gezeten waarbij iemand gewoon niet de gelegenheid kreeg om uit te spreken. Ja, dan ben ik ook de eerste die zegt, hey, hallo, kunnen we nog heel even terug naar dit punt?
Heel goed.
Want ik hoorde iemand nu net dit zeggen. Ja. Maar dat gebeurt met mannen onderling ook wel, hoor. Dat is niet. Dus daar heb ik dat ook wel eens, dat ik denk, hey, moesten we even.
Dat is ook zo. Alleen wij vrouwen zijn eerder geneigd om onze mond dan maar te houden.
Ja.
Het is gewoon eenmaal zo. En je zegt van salarisonderhandelingen, dat zijn wij ook niet gewend om dan door te gaan. Ik heb er elke keer, als ik het tegen vrouwen zeg, van maar het hoeft niet per se salaris te zijn, maar als ze dan een 9 gekregen hebben, dan zei ik tegen de vrouw, maar. Je hebt toch alle feiten bereikt, waarschijnlijk nog beter dan die directeur. Ga terug. En het is helemaal niet erg om erop terug te komen. En ze zegt, nou, het werkt hoor. Ik kreeg een handtekening. Ik zei, nou, maar dat zijn we niet gewend, om door te gaan.
Ja, want bij de eerste nee denken we, nou, laat maar zitten dan.
Klaar.
En ik denk dat veel mannen daar gewoon iets meer persistent in zijn. Die zijn gewoon iets doelgerichter vaak dan dat veel vrouwen zijn.
Ja.
En je hoeft natuurlijk helemaal niet eerst een nee te accepteren. Maar wat jij net ook zegt is heel terecht. Ik hoor ook heel vaak dat er dan iets vervelends gebeurd is. En dat vrouwen dan denken, ja, ik mag daar niet meer op terugkomen. Hey, natuurlijk mag je daar op terugkomen.
Altijd.
Of in het moment als je denkt, ja, ik voel de emotie opkomen. Dan zeg je, kom hier later op terug.
Ja.
En je stapt weg.
Ja, dat is toch een soort valse bescheidenheid. Of ik merk als vrouwen het gaan doen, dat ze het best wel fijn vinden. Ik zeg, waarschuw je, het gaat steeds naar meer smaken. Ja. Want je bent eerlijk naar jezelf. Ja. Je moet altijd eerlijk zijn.
Ja. Ja. En dat gevoel. En ik denk dat heel veel vrouwen, dat je die connectie met jezelf en met je intuïtie is ook heel belangrijk. Heel vaak weten we het wel. Heel vaak voelen we het wel. Maar luisteren naar dat gevoel, ja, is gewoon super belangrijk. Doe je dat niet, hoe meer je verder weg van jezelf loopt.
Ja, en dat is de basis voor alles uiteindelijk. Dat je trouw bent aan jezelf. Ja, intuïtie vind ik een heel mooi woord. Wat is... We hebben heel veel besproken. Wat is de meest waardevolle les die je mee zou willen geven aan vrouwen? Je boek staat er vol van. Ik denk dat iedereen... en ook wat je terecht zegt, mannen hebben er heel veel aan. Het is een heel fijn beknopboek met heel veel lessen en tips en tricks. En...
Ja, en dat is misschien ook gelijk de valkuil voor het boek, hoor. Want ik zeg altijd, het gaat pas echt wat veranderen als je het gaat doen. Uh-huh. Dus er staat heel veel in. Maar weet je, pak er ook gewoon de dingen uit waarvan je denkt, daar ga ik nu mee aan de slag. Daar ga ik echt iets concreet mee doen. En dat is misschien wel, ik vind het altijd moeilijk om het meest waardevolle te kiezen, maar gewoon gaan doen. Als je nou echt denkt, ik ga nou niet zitten wachten, want heel vaak denken we, ja, maar ik ga dan pas als dit, of dan pas als dan. Weet je, stop daar gewoon mee. Als je nu echt voelt, er is iets wat ik wil, of ik voel me hier niet goed bij, hak een knoop door en ga.
Doen.
Je kan altijd weer een andere keuze maken. Want je pakt iets anders uit, prima. Dan heb je ieder moment van de dag weer de keuzemogelijkheid.
Dus het is niet al die beren misschien die erachter zitten, die erom zitten. Die wil je eigenlijk allemaal wegkikken.
Ja.
Doen betekent, vergeet altijd maar al die beren. Doen.
Ja, maar heel vaak denken we toch aan allerlei doemscenario's. En ik heb daar zelf ook wel een handje van. Maar hoe vaak komt dat nou echt uit?
Nee.
Hoe vaak liggen al die beren nou echt uiteindelijk in de realiteit op je weg die je allemaal bedacht had in je hoofd?
Niet. Oké. Okay. Nou, dat kick-ass, het zet mij vandaag absoluut in de actiestand. Dankjewel, Hendrika. Ik vond het een mooi gesprek. Dank je.
Jij ook bedankt. Superleuk dat ik er mocht zijn vandaag. Dankjewel.
Graag gedaan.